De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Handelingen, en daarvan het 8e hoofdstuk. En van dat 8e hoofdstuk lezen we de versen 4 tot en met 25. Dus ik noem die als schriftlezing voor deze morgen. Handelingen 8, vers 4 tot en met 25. En is het goed om vooraf even te zeggen wat er aan vooraf gegaan is. Wanneer wij beginnen te lezen straks bij vers 4, is het kenmerkend voor het boek Handelingen. De uitstorting van de Heilige Geest en de gevolgen daarvan. De werking van de Heilige Geest. En nadat de Heilige Geest in overvloed is uitgestort op die Pinksterdag, dat die discipelen vervuld werden met Gods Geest. Vervuld met wijsheid, met liefde, met inzicht. En zo mocht Petrus bijvoorbeeld daar staan en spreken wat er gebeurde met macht en overtuiging. Maar zoals altijd in de Bijbel, ook zeker in het boek Handelingen, daar waar de Heere krachtig werkt met zijn geest, daar is ook de macht van de boze. En zo was het ook toen, in die tijd. En ook in het boek Handelingen komen wij dat tegen. Dat de duivel probeert het werk van de Heere na te doen. Kunnen we denken aan Ananias en Safira. Een persoon in hoofdstuk 7 van Handelingen is Stefanus. Ook vervuld met Gods Heilige Geest. Die alleen... Eén man, vervuld met de Heilige Geest. Leiders van synagogen kon weer spreken. En die leiders van synagogen die waren, zouden kunnen zeggen, afgestudeerd in de wetten van Mozes. Maar één persoon, vervuld met Gods Heilige Geest, Stefanus, kon hem weerstaan. En dan worden ze woest. En uiteindelijk kostte dan Stefanus zijn leven. En daarna komen de vervolgingen. Het is niet meer veilig voor christenen om in Jeruzalem te zijn. En zo verspreiden de christenen zich in de provincies rondom Jeruzalem, Judea en Samaria. En dan komen we bij hoofdstuk 8, vers 4. Onze schriftlezing. En luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geest hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met naam Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, horen dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. De welke afgekomen zijnde, baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heer Jezus. Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderf, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wiet. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerde weder naar Jeruzalem en verkondigde het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoals ik al zei, is er na de uitstorting van de Heilige Geest, of ik moet zeggen met de uitstorting van de Heilige Geest, een bijzondere tijd aangebroken. Een tijd die voor de uitstorting van de Heilige Geest nog nooit gebeurd was. Dat er mensen vervuld werden met Gods Heilige Geest. Hoe zou dat eruit gezien hebben? Wanneer iemand vervuld is met Gods Heilige Geest. Wat gebeurt er dan? Hoe stelt u zich dat voor? Hoe Petrus en die andere discipelen daar gestaan hebben? Het staat niet zo nadrukkelijk beschreven in de Bijbel. Maar vol zijn van Gods Heilige Geest wil zeggen vol van Gods liefde. Maar ook vol van Gods wijsheid. Vol van Gods rechtvaardigheid. Vervuld met God. Weet je wat dat betekent? Verlost van jezelf. Verlangt u ernaar? En jij? Verlost te zijn van jezelf. Die nare gedachtes. Laat dan het gebed zijn: Heere, schenk ook mij die Heilige Geest. Juist in het Bijbelboek Handelingen wordt daar zo rijk over gesproken. Er wordt nergens in de Bijbel zo vaak gebeden om de Heilige Geest als in het boek Handelingen. Krachtige werking van Gods Heilige Geest die zo levensvernieuwend is en werkt. Ook nu, 2024. En dat is gebleken in het boek Handelingen. Zoals ik al zei, wat er allemaal wel niet gebeurd is voor het gedeelte wat we hebben gelezen. De boze, de duivel, de macht van de duisternis. Is ook duidelijk aanwezig in het boek Handelingen. Weet u wat zo wonderlijk is? O zeker, hij verslaat ook mensen. Hij werkt in harten en hij trekt mensen naar het verderf. En tegelijkertijd is het juist ook die geest die dat onderscheid maakt. Als we denken aan Ananias en Safira. Dat Petrus daar vervuld met Gods geest dat inzicht en die wijsheid had. Om dat te ontdekken. Wat een natuurlijk mens nooit had kunnen ontdekken. Kon alleen door de kracht van Gods Heilige Geest. En Stefanus, u zou dat hoofdstuk vandaag nog eens rustig door moeten lezen. Hoofdstuk 7. En ook wel hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 en 7 eigenlijk. Hoe Stefanus daar stond met zoveel macht en majesteit. Niet van zichzelf. Vervuld met Gods geest. Vervuld met Gods liefde. In alle eerlijkheid en scherpte heeft hij gesproken. Mensen werden woest. Uiteindelijk kostte dat hem zijn leven. En dat bracht die christenvervolging met zich mee. Het was niet meer veilig om in Jeruzalem te zijn. Ze werden achterna gezeten, gevangen genomen en veroordeeld. En wat gebeurde er toen? Die christenen, misschien met hun gezinnen of misschien wel alleen, gingen naar andere provincies rondom Jeruzalem. Het doel van de boze was, nou, wanneer we die christengemeente uit elkaar slaan en ze ergens alleen op een plek komen, dan bloedt het vanzelf dood. Dan stopt het wel. Wat zou dat voor ons betekenen? Als we zo als gemeente helemaal verstrooid zouden zijn in de wijde omgeving. En dat u op een plek komt met uw gezin of misschien alleen of met z'n tweeën. Waar verder geen andere christenen zijn. Hoe zouden we ons dan gedragen? Wat zou er dan aan ons te zien of te horen zijn? Staat er in vers 4. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Die mensen waren vervuld met Gods liefde, was in hun hart, ze konden niet zwijgen. En ze hebben niet alleen gesproken, ze hebben het ook laten zien wat het betekent om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Om een kind van God te zijn. Dus daar waar die christenen ook kwamen, zij spraken over wie de Heer is. Voor hen persoonlijk, maar ook voor die ander. Dus de boze had het doel om die christengemeente uit te roeien. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Op nog veel meer plaatsen ontstonden er christelijke gemeentes. En zo ook in Samaria. De plaats waar we deze morgen bij stilstaan. Vers 5. Filippus kwam af in de stad Samaria en predikte hun Christus. En natuurlijk, de kinderen zullen ook wel begrijpen dat Filippus wel meer heeft gezegd dan alleen Christus. Maar wat wordt hier dan mee bedoeld? Hij predikte hun Christus. Heel eenvoudig staat het er. Christus was de kern van zijn boodschap. De noodzaak van het offer van de Heer Jezus Christus. Verkondigde hij. Christus, de kern van de prediking. Dat is het goed dus iedere zondag weer. Dat hij centraal staat, de Zoon van God, die gestorven is, maar ook is opgewekt. Dat alleen in zijn offer en vergeving van zonde mogelijk is. Hij predikte hun Christus. Het staat er zo eenvoudig dat we er zomaar overheen lezen, maar het is zo fundamenteel. Zo kernachtig. En zo komt Filippus dus in Samaria. En in Samaria treffen we ook een Simon. Simon de tovenaar. En daar willen we deze morgen bij stilstaan. Ik wil u nog lezen. Handelingen 8, vers 20. Waar Petrus dan tot Simon zegt. Maar Petrus zeide tot hem. Uw geld zij met u ten verderven. Omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Thema van de preek deze morgen. De gaven van de Heilige Geest zijn door geen mens te betalen. Let op drie eenvoudige aandachtspunten. Niet met geld. Als tweede wel uit genade en als derde verharding of overgave. Dus het thema van de preek, de gaven van de Heilige Geest zijn door geen mens te betalen. Als eerste niet met geld, als tweede wel uit genade en als derde verharding of overgave. Simon was een bekend persoon in Samaria. Misschien wel de bekendste van heel Samaria. Simon kon toveren. Simon kon dingen doen, had een macht die niemand in Samaria had. Niemand kon hem nadoen. Hij had die positie en ook dat aanzien. Want er staat heel eenvoudig beschreven dat die hele stad Samaria, die keek tegen hem om. Dat hij wat groots had. Een kracht God zelfs. En hij zei ook van zichzelf dat hij wat groots had. Hij kon toveren. En in de grondtaal staat dat woord voor die toverkunsten, het woord magie. Duistere macht. Dus Simon beschikte over duistere machten om te kunnen toveren. Moet het andersom zeggen. Duistere machten beschikte over Simon. Duistere machten beschikte over Simon. Simon was niet vrij. Komen we straks nog wel op. Ook Simon kon toverkunsten laten zien die niemand in Samaria kon. Dat klopt. Maar Simon was niet vrij. Duistere macht had hem gevangen. En deze Simon leeft in Samaria. Simon had daardoor aanzien. Iedereen keek naar hem. Iedereen vond hem bijzonder. Iedereen was onder de indruk van wat hij kon en deed. En die hoge positie die gaf hem een vorm van aanzien. Totdat Filippus komt. Totdat Filippus daar in Samaria komt. Wat staat er? In vers 6. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geest hadden, gingen er zelf uit. Roepende met grote stem en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Dus er komt een beroering, zouden we kunnen zeggen. Filippus komt daar. En Filippus begint hen te preken. Hij predikt hun Christus. En de mensen horen dat. Horen zijn woord. En komen tot geloof. Maar ze horen het niet alleen. Ze zien ook de wonderen die Filippus mag doen. De zieken die hij mag genezen. De kreupelen die hij weer gezond mag maken. Maar ook zelfs duivelen die hij uit mag werpen. En ook die Simon die op die hoge positie stond, dat aanzien had, ziet dat ook. Ziet dat daar die Filippus komt. En hij ziet zelfs dat die Filippus dingen kan die Simon niet kan. En Simon ziet ook dat de mensen die hem volgden, die onder indruk waren van hem, niet meer bij hem blijven. Maar Filippus gaan volgen. Ze zouden kunnen zeggen, het aanzien van Simon nam af. Om dat met de woorden van Simon te noemen. Simon zag bij Filippus dat hij beter kon toveren. Dat hij over een macht beschikte die Simon niet had. De macht van de duisternis en de macht van het licht. Het licht overwint de duisternis. Is in dit gedeelte zo nadrukkelijk aanwezig. Daar waar Filippus komt en preekt dat de mensen tot geloof kwamen. En wat staat er dan? In vers 13. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die hij geschieden, ontzette hij zich. Wat opvalt in dit hele gedeelte is dat Simon heel erg gericht is op de zichtbare tekenen. Hij ziet wat Filippus doet. En de mensen in Samaria horen wat Filippus vertelde, zei, predikte. En daarbij zagen ze tekenen. Maar het begint met het horen. Dat lezen we niet van Filippus, of van Simon. Simon is alleen gericht op wat Filippus doet. Op die kunsten, om dan in de taal van Simon te blijven spreken. Daar was Simon op gericht. Hij zag, als het ware, in Filippus een concurrent. Een hele grote concurrent. Dus hij was gericht op, hoe doet Filippus dat? En hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ik dat ook kan? En natuurlijk het liefst nog beter doe. Zodat mensen mij weer gaan volgen. Zo zie je dat aanzien wat Filippus of wat Simon mocht hebben in Samaria. Voordat Filippus kwam, heeft hem in de macht. En hoe dichtbij kan dat zijn in ons leven? Aanzien, status, zo'n woord wat in onze tijd zo op verschillende manieren aanwezig is. Status van WhatsApp, het status op LinkedIn. Status op Instagram. Status, hoe profileer je jezelf? Wat laat je wel of niet van jezelf zien? En waarom doen we dat? Toch ook om volgers te krijgen. Om aanzien te krijgen. En misschien doet u dat wel op een heel andere manier. Door de kleding, auto's, huizen. Het aanzien van mensen kan ons zo bezighouden. Dat we ons daar zo druk mee maken. Simon maakte zich daar druk om. En hij zag dat zijn aanzien minder werd. En deed er alles aan om dat weer terug te krijgen. Om weer op die oude positie terecht te komen. Simon geloofde zelf ook. En gedoopt zijnde bleef bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. En dat gerucht van wat er in Samaria gebeurt, dat de mensen het woord Gods aannamen, hebben we gelezen. Komt ook in Jeruzalem. De apostelen die waren in Jeruzalem gebleven. Andere christenen die waren door de christenvervolging verstrooid in de provincies daaromheen. Maar de apostelen waren in Jeruzalem gebleven. En dan komt dat bericht vanuit Samaria naar Jeruzalem. En dan wordt er besloten om Petrus en Johannes naar Samaria te sturen. En waarom zouden ze dat doen? Zouden ze gaan kijken of het wel echt waar is? Weet u waar de kanttekening op wijzen? Om deze tedere gemeente met zorg en liefde bij te staan. Wat een voorbeeld. Petrus en Johannes gaan naar Samaria toe in het besef dat een tedere gemeente, dat wil zeggen een kwetsbare gemeente. Zoals je misschien wel eens een plantje hebt of een zaadje in de grond hebt gestopt en er kwam een klein plantje uit. Nou, dan wil je dat misschien wel aanzitten, maar dat moet je niet doen. Dat is een teer plantje, een kwetsbaar plantje. Dat moet je rustig laten groeien, dat die wortels beter in de grond gaan en het plantje omhoog kan komen. Dan moet je niet te veel met je vingers aanzitten, moet je alleen naar kijken. Tedere gemeente, pasgelovigen, misschien ook wel hier in de gemeente. Hoe gaan we daar als gemeente mee om? Of als kerkenraad? Pasgelovigen zijn vergelijkbaar met die tere plantjes. En dan mogen Petrus en Johannes naar die gemeente komen, vervuld met Gods liefde. Vanuit zorg en bewogenheid. Om die pasgelovige gemeente, die pasgelovige mens, bij te mogen staan. En te helpen in de vragen die er ook kunnen zijn. U die met de Here mag leven. Misschien al een langere tijd. Hoe was dat in het begin? Toen de Here net in uw leven kwam. Er kan zoveel vragen zijn dat je eigenlijk zelf niet eens goed onder woorden kan brengen wat er nou gebeurd is. Maar één ding is duidelijk. De liefde van God is in uw hart gekomen. En u hebt het verlangen om het goede te doen. Om de Here te dienen. Maar hoe dat precies moet, kan nog wel eens een vraag zijn. En dan is het zo belangrijk dat er mensen zijn die al langer met de Here mogen leven. Dat die je mogen helpen. Dat was gemeente zo nodig. Die houding van een Petrus en een Johannes. Om die tere gemeente bij te mogen staan. En zo komen zij daar. En er wordt er gebeden om de gave van de Heilige Geest. En die mensen waren al gedoopt. Dus in die zin hadden ze ook al wel de Heilige Geest ontvangen. Maar het gebed wat hier gedaan wordt door Petrus en Johannes, dat ziet op die bijzondere gave van de Heilige Geest. Zoals de kanttekeningen daar ook op wijzen. Dat gebeurde vooral in die eerste christengemeente. En wat de uitwerking daarvan is, daar lezen we niet over. Wel dat er gebeden is om die bijzondere gave van de Heilige Geest. En dat Petrus en Johannes mensen de handen opleggen en die ontvangen de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Leest u mee in vers 18. En als Simon zag, weer het zien, dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Hoort u dat? We zouden kunnen zeggen, Simon is hier heel eerlijk. We horen hem niet zeggen, we horen hem niet vragen aan Petrus en Johannes: mag ik ook de Heilige Geest ontvangen? Wat zegt Simon wel? Geef ook mij deze macht. Deze macht om de Heilige Geest door te kunnen geven. En zo zien we dat Simon constant bezig is om eerst naar Filippus te kijken, omdat hij die ziet als een concurrent. En nu ook Petrus en Johannes. En hij wil nadoen wat zij doen. Het blijkt uit alles dat het hem helemaal niet gaat om het ontvangen van de Heilige Geest. Maar hij wil die macht. Hij wil weer terug naar die positie die hij voor die tijd had. En wat zegt hij dan? En hij bood hen geld aan. En het kan best behoorlijk veel geld geweest zijn, we weten het niet. Maar we zouden kunnen zeggen, Simon had er alles voor over. Om die macht te ontvangen. En hij bood hun geld aan. En juist dat is het meest kwalijke. Hij bood hun geld aan. Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen. En misschien is ook dat heel dichtbij. Aan de ene kant kunnen we druk zijn met onze positie, onze status, het aanzien. Maar in de kerk kan het ook zo zijn dat ook wij op de een of andere manier denken te kunnen betalen voor genade. En misschien wel heel fysiek. Door meer geld in de collectezak te stoppen dan anderen. Of misschien wel door die anonieme gift. Waar verder niemand van weet. Maar het is 5 jaar geleden en u weet het nog. Dat u toch wel die anonieme gift gaf. Of een vorm van betalen dat wij nu hier in de kerk zijn. Terwijl u vast wel iemand in gedachten kunt nemen die vandaag niet van plan is om naar de kerk te gaan. En wij zijn hier toch in de kerk. Of misschien bent u ernstiger in het Bijbellezen. ernstig in uw godsdienst. U laat geen dienst voorbij. Waarom doet u dat? Waarom ben je hier in de kerk? Heeft u, heb jij het diepe verlangen om Gods genade te ontvangen? Of zitten we hier omdat we hier vorige week ook zaten en die week ervoor? En zeker, het is een hele goede gewoonte. Maar denk daar eens over na. Is uw godsdienstig bezig zijn niet ten diepste een vorm van betalen? Iets bijdragen? Of denken we niet al heel snel toch een streepje voor te hebben met anderen die nog nooit in de kerk hebben gezeten? Zelf bij willen dragen aan genade, aan onze zaligheid, aan het ontvangen van de Heilige Geest, zit zo diep in ons. Daarom is het belangrijk om deze vraag vandaag, maar ook deze week, eens mee te nemen. En eigenlijk is de kern van die vraag: wie is de Heere voor mij? Wanneer u de Heere niet kent en niet met hem leeft, leeft u op uw eigen manier, als een vorm van betalen. Het eerste punt was niet met geld. Dat is onmogelijk. En waarom kan dat niet? Petrus zegt het later. In vers 21. Want uw hart is niet recht voor God. Dat lijkt de oorzaak te zijn van deze kwaal. En wat bedoelt Petrus te zeggen? Uw hart is niet recht voor God. Dat is misschien een beetje een vreemde uitspraak voor ons. Nou, we zouden kunnen zeggen: in het paradijs leefden Adam en Eva in een rechte verhouding met de Heer. In vrede. De vrede van God was in hun hart. In een rechte verhouding. Maar vanwege de zonde zijn Adam en Eva zo diep van God afgevallen dat ik het met mijn handen niet uit kan drukken. Niet meer in een rechte verhouding. In een hele kromme, scheve verhouding. En dat is eigenlijk wat Petrus hier zegt. Uw hart is niet recht voor God. U leeft niet in een rechte verhouding met de Heer. Is dat uw beeld? Jouw beeld? Dat we hier wel zijn in de kerk, maar dat u voelt: ik ken de Heer niet. De vrede van God in mijn hart ken ik niet. Ik leef op mijn eigen manier. En ik doe misschien wel mijn best om dat zo te houden. Besef dan dat je hart niet recht is voor God. En let op het vervolg van de preek wat Petrus dan tegen Simon zegt. En daarom is het onmogelijk om met geld die gave van God te betalen. Zo komen we bij onze tweede gedachte. Wel uit genade. Wel uit genade, dat is nodig. Ons hart is van nature niet recht voor God. En wat is er nou gebeurd? God zelf, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, vanuit de hemel, die volkomen heilige heerlijkheid, heeft hij verlaten. Afgedaald tot die hele diepe plaats. Tot in de dood. Zichzelf gegeven. Maar hij heeft de dood overwonnen. Na 3 dagen is hij opgestaan. Alle gelovigen mee opgenomen in heerlijkheid. Zodat alle gelovige kinderen van God weer in die rechte verhouding mogen leven. Als je de Heere mag kennen. Als jij met de Heere mag leven. Komen we toch altijd dankbaarheid tekort om God te danken voor die onuitsprekelijke gaven, zoals Paulus dat zegt. Van nature die scheve verhouding, maar juist omwille van het offer van de Heer Jezus Christus is het weer mogelijk om vrede met God te ontvangen. Weer in een rechte verhouding met de Heer te leven. Uit genade. Dat woord, om dat te leren spellen. Uit genade te mogen leven. Genade, dat kun je alleen maar ontvangen. Want als je iets verdient, is het geen genade. Misschien heb je wel een zaterdagsbaantje of een vakantiebaantje. En je hebt een dag gewerkt. En in je hoofd weet je dan ongeveer wat je aan het eind van de dag kunt ontvangen. Omdat je hebt gewerkt. En dat is goed als je daar wat voor krijgt. Maar dat is dan niet uit genade. Daar heb je voor gewerkt, daar heb je verdiend, zou je kunnen zeggen. Want je hebt werk geleverd. En genade is iets ontvangen wat je totaal niet hebt verdiend. Dat zegt alles over wie de Heer is. Maar dat was ook nodig. Het offer van de Heer Jezus Christus is vooraf gegaan aan de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer Jezus was de dood ingegaan, maar ook na 3 dagen weer opgestaan uit de dood. Toen is hij nog 40 dagen op aarde gebleven om de discipelen en andere apostelen en andere gelovigen te bemoedigen. En na die 40 dagen is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. En met eerbied gesproken, we zouden kunnen zeggen, de Heer Jezus was nog maar net weer terug in die eeuwige heerlijkheid. Of de Heilige Geest werd uitgestort, niet een klein beetje, uitgestort, overvloedig. Dat laat zien Gods barmhartigheid en gewilligheid om die Heilige Geest te schenken. Maar er was wel het offer van de Heer Jezus Christus voor nodig. Geen mens kon dat betalen. Alleen Christus. Heeft u hem zo ook leren kennen? De Heer Jezus Christus. Dat alleen in hem en in zijn offer er vergeving van zonden te ontvangen is. Uit genade. Misschien wel het allermoeilijkste voor ons als mens. Om met onze lege handen de toevlucht te nemen tot de Heer. Heere, schenk ook mij uw genade. Schenk ook mij uw Heilige Geest. En misschien moeten we wel heel eerlijk zeggen, Heere, maak dan eerst mijn handen leeg. Want het zit zo vol met allerlei betaalmiddelen. Neemt u dan van me weg wat in de weg staat. En wil mij geven wat ik nodig heb. Om zo in die afhankelijkheid je hart voor de Heer uit te storten. Misschien wel voor het eerst. Of misschien moet je wel heel eerlijk zeggen. Ik zit hier wel, maar eigenlijk wil ik helemaal niet bekeerd worden. Ik wil mijn eigen leven leven. En ik zit hier omdat het moet. Spreek dat eens heel eerlijk uit. Wat er in je hart leeft. Bij deze God. Want de Heer weet wat er in u, in jou, maar ook in mijn hart leeft. Ook nu. Heer, hier is mijn hele hart. En u weet het al. En wilt u het vernieuwen? Uit genade. Omwille van het offer van de Heer Jezus Christus. En omdat Simon zegt, ik wil er wel voor betalen. Antwoord Petrus, uw geld zij met u ten verderven. Dat betekent eigenlijk, dat betaalmiddel, wat dat dan ook is. Voor Simon was dat geld. Voor ons kan dat onze godsdienst zijn. Ons Bijbel lezen, ons bidden, onszelf, wat we allemaal zelf denken te kunnen. Zijn met u ten verderven, dat wil zeggen, je bent helemaal in de macht van de duisternis. En als dat zo blijft, zal dat doorgaan tot in de eeuwige rampzaligheid. Want besef dat de vorst van de duisternis maar 1 doel heeft. 1 doel. Hij kan ons van alles voorschilderen en voorhouden, maar hij heeft maar 1 doel. Uw, jou en mijn. Eeuwige ondergang. De duivel gelooft. En zij sidderen, staat er in de Bijbel. Wat gelooft de duivel? Dat God een werkelijkheid is. Dat hij bestaat, dat hij leeft. En de duivel weet heel goed dat hij zelf naar het eeuwige verderf gaat. En met 1 doel. Onze eeuwige ondergang. De Heilige Geest heeft ook maar 1 doel. De eer van God. De eer van God die zelf zijn zoon gezonden heeft. Zonder dat er iemand om heeft gevraagd. De Heer nam redenen vanuit zichzelf, vanuit wie hij is. En zo moet Petrus Simon bestraffen. Het is onmogelijk, Simon, dat het met geld kan. Uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Heeft u het geleerd in uw leven en jij? Heb je het geleerd? Dat je zelf niets bij kunt dragen. Dat je zelf niets bij mag dragen. Omdat wij zondige mensen zijn en God volkomen heilig is. Dan door het geloof te mogen zien. Het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. En dan erachter te komen door die Heilige Geest. Dat we niets meer bij hoeven te dragen. Dat alles is volbracht. Door de Zoon van God, Jezus Christus. En om in die vrijheid te mogen leven. Niet meer het eigendom van onszelf. Niet meer het eigendom van de macht van de duisternis. Maar van Jezus Christus. Die ook mij door zijn bloed heeft vrijgekocht. En om die vrede en die gemeenschap in die rechte verhouding met God te mogen leven. Dat is het doel van de woorden van Petrus. Want wat zegt hij in vers 22? Bekeert u dan van deze uw boosheid en bidt God, of misschien u deze overlegging in uw harten vergeven wiet. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Ondanks dat Petrus deze Simon moet veroordelen. Uw geld zij met u ten verderf. Weerhoudt Petrus niet om ook Simon het bevel te geven tot bekering. Het is niet zomaar een verzoek of een advies. Heel stellig staat het uitgedrukt in de grondtaal. Een bevel tot bekering. Zoals ook de Duitse leerregels. Bevel van geloof en bekering. Leef niet langer door. Ook u, ook jij, ook ik. Op een eigen weg. Maar bekeert u tot God. Dat wil zeggen, die overgave. Dat uitstorten van het hart. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Het uit handen leren geven. Het zelf niet meer te hoeven, maar ook niet te kunnen doen. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Dat zijn hele indringende woorden. Waarin Petrus aan Simon duidelijk maakt hoe ernstig de situatie is. Een gans bittere gal, totaal. En samenknoping der ongerechtigheid. Dat geeft eigenlijk aan, Petrus zegt tegen Simon, je bent helemaal in de macht van de duisternis. Gebeten door die slang, zouden we kunnen zeggen. En daardoor vervuld met gif. We zouden dan toch zeggen, dat is toch hopeloos. Misschien geldt dat wel voor u of voor jou. Dat je voelt in de macht van de duisternis te zijn. En altijd maar weer toegetrokken te worden tot die zon. Wat je al zo vaak hebt gedaan en waar je zo vaak het voornemen van hebt om het niet meer te doen. De macht van de duisternis zo aanwezig is in uw, jouw, mijn leven. En toch zegt Petrus, bekeert u. En zo zeg ik deze morgen, bekeert u tot God. Bekeert u van deze uw boosheid en bid God. Of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wiet. Wat een genade is dat. Van Simons kant hopeloos. Maar bij God is er verwachting. Zo komen we nog bij onze derde gedachte. Verharding of overgave. Ook hier zien wij dat Petrus vervuld is met Gods Heilige Geest. En uit liefde en bewogenheid spreekt hij wel harde woorden. Maar met een eerlijk doel. Dat is namelijk de bekering van Simon. Dat hij verlost mag worden uit die macht van de duisternis. En zo is het nodig dat ook wij niet langer doorleven in de zonde. De minste zonde brengt de scheiding aan in die rechte verhouding. Als u of jij met de Heere mag leven. Die gemeenschap met God mag kennen. Dat die vrede van God in uw hart is. Wanneer u de minste zonde doet, verstoort altijd die verhouding. En ik zou zeggen, juist de kinderen van God, juist degene die met de Heere leven, die weten hoe bitter de zonde dan is. Je kunt niemand anders de schuld geven. Ik ben het zelf die met mijn zonde die rechte verhouding verstoor. En weer afdaal, als God het niet verhoedt in dat eeuwig verderf, om dan weer opnieuw vergeving van zonde te moeten ontvangen. Dagelijkse bekering noemen we dat. Vanwege onze zon. Om weer in die rechte verhouding met de Heere te mogen leven. Zo gaat Petrus dus eerlijk met Simon om. Vanuit de liefde. Gedreven door Gods geest. Wat doet Simon? Vers 24. Doch Simon. Het wordt hier ook weergegeven als een tegenstelling, zouden we kunnen zeggen. Doch Simon. Maar Simon, antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Hieruit blijkt dat Simon heel goed doorheeft wat Petrus hem verteld heeft. Simon heeft door dat zijn situatie zeer ernstig is. En hij vraagt of Petrus en Johannes, bid gij lieden in het meervoud. Dus waarschijnlijk Petrus en Johannes, bidden jullie voor mij. Is dat erg? Om anderen voor je te laten bidden? Nee, dat is helemaal niet erg. Dat hebben we vanmorgen ook gedaan als gemeente. De voorbeders. Een hele belangrijke plaats in de eredienst. De noden, maar ook de blijdschap. Aan de Heer op te dragen en daarvoor mensen om ons heen te hebben die daarvoor bidden. Dus dat is niks op tegen. En besef ook dat de voorbeders die vanmorgen gedaan zijn het doel hebben dat u en jij het in de komende week mee blijft dragen. De namen die genoemd zijn. U weet wie ze zijn, ik ken ze niet. Maar om die zorgen mee te blijven dragen. Dus op zondag worden ze hardop genoemd met het doel om ze in de week mee te nemen. En dan volgende week zondag hopen we weer nieuwe namen misschien wel te noemen. Doel van voorbeden is niks mis mee. Maar nooit ten koste van een persoonlijk gebed. Daar begint het mee. Om persoonlijk uw hart met uw zorgen en uw vragen voor de Heer uit te storten. En daarbij hulp te vragen van mensen om u heen. In die volgorde. Eerst persoonlijk, dan mensen om u heen. Wat lezen we van Simon? Bid gij lieden voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Wat blijkt daaruit? Simon is doordrongen van de ernstige situatie waarin hij verkeert. En van doordrongen dat het fout met hem af zal lopen, als het zo doorgaat. En wat vraagt hij? Bid voor mij, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Dus de gevolgen van zijn zonde wil hij voorkomen. Hier is geen belijdenis van zonde of schuld tegen God. Maar wel een gebed dat maar niet gebeurt. Het zou kunnen zijn dat u weet dat u onbekeerd bent. En de ernst van de boodschap van vanmorgen hebt gehoord. Dat als u zonder de Heer leeft en daarin doorleeft. Dat de eeuwige rampzaligheid wacht. Hoe vreselijk het ook is om dat uit te spreken. En toch leert de Bijbel ons dat. Wanneer zonder de Heer doorleeft, dat de eeuwige rampzaligheid het einde zal zijn. En dat er dan gebeden wordt, bidden jullie voor mij, dat in ieder geval maar niet gebeurt. Dan moeten alleen de gevolgen weggenomen worden. Maar de oorzaak is dat het hart niet recht is voor God. Simon denkt nog door te kunnen leven met die scheve verhouding. Daarom is de Heilige Geest nodig om ons dat te leren. Hier bij Simon zien we tekenen van verharding. O, dat u daarvoor bewaard zou worden. Maar juist die overgave. Heere, hier ben ik. Ik die u misschien helemaal niet ken. Of weer zo gezondigd heb in de afgelopen tijd. Heere, vergeef mij mijn zonde. En leer mij wie ik ben in mezelf. Maar leer mij ook wie u bent. In uw heiligheid. In uw grootheid. In uw trouw. Simon, die zo gericht was op het zichtbare. Juist in zijn antwoorden hier blijkt, zoals ik de kanttekeningen dat zeg, en ook Matthew Henry onderschrijft, dat het geloof van Simon, want in vers 13 hebben we gelezen, en Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde, dat zijn geloof niet oprecht was. Hij heeft geveinsd. Hij heeft gedaan alsof. Wat opvallend is dat wel hij zijn geloof heeft beleden. Simon de tovenaar, dat wist iedereen. Dat is Simon de tovenaar. Hij heeft het geloof beleden en hij is ook gedoopt. Dat laat ook weer de liefde zien van de Filippus die hem waarschijnlijk heeft gedoopt. En nu uit zijn daden blijkt dat het geloof dat hij heeft beleden niet oprecht is geweest. Wat een waarschuwing voor ons allemaal. Kunnen mensen wel voor de gek houden, maar de Heere nooit. Deze Simon wordt ons tot waarschuwing ook voorgehouden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 35. Er wordt gesproken over de sacramenten. En daarin staat dat de goddelozen wel de sacramenten kunnen ontvangen, maar dan tot hun verdoemenis. Dan tot hun eeuwige ondergang. En wat staat er dan? Gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt. Judas heeft met de Heer Jezus het brood ontvangen en de wijn gedronken, maar tot zijn eeuwige rampzaligheid. Dus het delen in de sacramenten is niet zaligmakend. Simon, hij was gedoopt, teken van de afwassing van zonde, maar niet met een oprecht hart. Hoe vreselijk is dat? Besef dat God zelf ons sacrament heeft gegeven. Het is niet door mensen bedacht. Alleen al het feit dat we sacramenten hebben is, laat zien Gods trouw en barmhartigheid. Dat kan ik niet onder woorden brengen. God, de almachtige, de volkomen heilige, die van ons allemaal het recht heeft om volkomen geloof te eisen, schenkt ons zichtbare sacramenten. Zichtbare tekenen en zegelen, zoals de catechismus het zegt. En waarom doet de Heer dat? We hebben toch de Bijbel, het woord van God, en dat is voldoende tot zaligheid. We hebben de prediking, we mogen het horen met onze oren. Dat is toch genoeg tot zaligheid, ja, dat klopt. En daarbij, naast het woord en de gesproken prediking, sacramenten, zichtbaar. Zodat we het mogen zien met onze ogen. Mogen voelen op onze huid. Proeven met onze mond. Om juist die zwak gelovig te versterken. Hoe neerbuigend goed is God daarin. In het ontvangen van de sacramenten. En kinderen, wat is nou zo mooi aan het sacrament van de doop. Maar ook van het sacrament van het heilige avondmaal. Maar laat ik bij de doop daarover spreken, omdat ik nu een doopvond zie. Als de volgende keer gedoopt wordt, moet je eens opletten. Dat de dominee nooit die doopschaal op zijn kant hoeft te houden om het laatste druppeltje water uit te gieten. Nee, de dominee mag met zijn hand door het water gaan en wat druppels bloed of druppels water of een beetje water op het hoofd van de doopeling sprenkelen. En er blijft altijd water achter. Ook aan het einde van de dienst, als je dan naar voren zou lopen en als iedereen weg is, dan is er nog water over. Wat betekent dat? Dat zolang u of jij leeft en de prediking hoort, leeft u in de tijd van genade. Er is vergeving. Ook met het brood en de wijn, met het avondmaal. Want als het goed is, nooit het laatste stukje uitgedeeld. Want er is overvloed voor de grootste der zondaar. Dat laat God ons zien. Om wie hij is. Niet om wat ik of wat u of wat jij verdiend hebt. Maar alleen om wie de Heer is. O, dat u hem zo mag kennen. Met die God verbonden te zijn. Is het meest rijke leven dat denkbaar is. O, sterker nog. Buiten hem is er geen leven. O, laat dan Simon deze morgen ons tot een waarschuwing zijn. Dat we niet doorleven op onze eigen weg. Of druk zijn met ons eigen aanzien en status en noem maar op. Maar juist die overgave. En dat het Christus met allerhoogste status zijn leven gekost heeft. Uit liefde geschonken. Om zondaar, gevallen, diep gevallen zondaar, weer op te richten. En in die rechte verhouding met de Heer te brengen. Om die vrede van God in je hart uit te storten. Die vrede waarvan de Bijbel spreekt. Die vrede gaat alle verstand te boven. Al ons verstand bij elkaar opgeteld. Al het verstand van de hele wereld bij elkaar opgeteld. Van al die professoren. Alles bij elkaar opgeteld. Liefde van God. De vrede met God is nog hoger. Niet uit te drukken. O, haast u dan. Als u hem niet kent. Tegelijkertijd als u met de Heer mag leven. O, zie dan op die volkomenheid van het eenzijdige werk van het offer van Christus. En geef dan God in uw leven alle eer en alle dank en alle lof, omdat hij het waard is. Op de plaats waar de Heer u gesteld heeft, in uw gezin, in het huis, in een verzorgingshuis, in de bus, in de trein, waar dan ook. Bid elke dag, Heer, schenk mij uw Heilige Geest, zodat ik vrijmoedigheid mag ontvangen om te spreken van uw grote daden. Wilt u mensen op mijn pad brengen, zodat ik wat mag zeggen? Of dat het aan mijn leven te zien mag zijn, hoe goed het is om met de Heere te leven. Dat we zo als gemeente nu weer gesterkt mogen worden deze morgen. En naar huis te gaan. En tot zegen te mogen zijn. In de komende week. In de rest van uw leven. Ik wil eindigen met de woorden van Paulus. 2 Thessalonicenzen 3. Wij vertrouwen van u in de Heer. Dat hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Doch de Heere richt uw harten tot de liefde Gods. En tot de leidzaamheid van Christus. Amen. Zingen we nu Psalm 9, de versen 10 en 11. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn allend vertrouwen. Wil gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Noem die Psalm 9, de versen 10 en 11.